wonder voor wie u bent, voor uw liefde, voor uw grootheid. En tegelijkertijd, Vader, voor uw nabijheid. Dank u wel, Vader, dat u ons hier in de rust zet van de kapel. Dat we in alle rust mogen nadenken over wat u zegt. Dat u bent bij onze jongeren. Dat u kerk de wijsheid geeft in het gesprek met hen. Denk aan de kinderen, Vader, die heerlijk mogen spelen en worden opgevangen. Dank u wel, Vader, dat we dit plekje hebben. En u het ons leiden in alles, door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Op de laatste bladzijde van je tekst staat iets over 1 Korinthe 15. En waarom heb ik er meer aandacht aan besteed dan ik in allereerste instantie van plan was? Dat was omdat ik een mailtje kreeg. En dat mailtje dat zei, er komt steeds weer een vraag bij me naar boven. Hoe zit dat met dat verheerlijkte lichaam? Hoe zit dat als, hoe werkt dat uit? Hoe gaat dat? En ik denk dat het heel bijzonder is, hè, dat gewoon iemand die al jaren met ons meeloopt, het kan jezelf ook zo overkomen, het overkomt me regelmatig, deze week ook twee, drie keer, dan denk ik van, hey, dat heb ik niet gezien. Vader, dank u wel, dan ga ik thuis nog een keer verder naar kijken. En dan krijg ik ook zo'n vraag die ik heel logisch vind, hè, en die ik misschien op een ander moment wel beantwoord. Maar op een gegeven moment zegt iemand, ja, ik hoor altijd 1 Korinthe, of 1 Thessalonicense, dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En nou liep ik laatst in een artikel, liep ik er tegenaan dat die broeder die schreef dat we gaan de Heer tegemoet in de lucht en dan komen we met alle heiligen terug naar de aarde om hier dan enzovoort. Nou, dan is het fijn om wel eens met elkaar over te praten, want op een gegeven moment kan je jarenlang ergens van overtuigd zijn, of denken, en ineens denk je van, hoe zit het nou ook weer precies? Nou, dat is gewoon fijn om daar dan precies met elkaar over te praten, hè, en dan weer eens een keer helder te maken in het geheel. Hey, dat zegt Paulus, dat betekent het, hè, die hemelse bediening, en al die dingen meer, die komen dan voorbij. Nou, ik wilde naar die laatste bladzijde toe. En ik denk dat dat heel, ja, toch heel boeiend is, als ik zo luister naar vanmorgen, wat Sybrand in de dagopening doet, die woorden die hij koos uit Psalm 102, en dan denk ik van, tjoh, zei iemand tegen mij zo bij het naar binnen lopen voor het ontbijt, wat hij tegen ons zei, zouden wij eigenlijk tegen hem moeten zeggen. En ik denk dat het bijzondere is dat hij het tegen ons zegt. En dat gisteravond hadden we zo erover zitten praten, en op een gegeven moment vind ik zo mooi, hij legde vanmorgen zijn tekst op de grond, je zag het, en hij sprak vrijheid van, dat wil ik tegen jullie zeggen. En dan vind ik het zo bijzonder, dat mensen die in omstandigheden verkeren, die moeilijk zijn, in allerlei opzichten, fysiek, maar ook psychisch, dat die dan een gegeven ogenblik, jou en mij, gisteren heb ik het verteld naar aanleiding van het, we kennen zelf ook van aanleiding dat ik bij Ruud van het Veer kwam en bemoedigd naar huis ging. Nou, dat is wat je dan ook ziet bij hem en bij anderen. Dat we mogen dat ervaren aan elkaar. Hè, en dat is het bijzondere. En dan lees ik even boven de derde linia erboven, uit eigen ervaring. Ik hoop dat je dat op diezelfde bladzijde vindt. Uit eigen ervaring, nou denk even aan Sybrand vanmorgen en aan velen om ons. Ik begin in de tekst. Marian, gewoon in die tekst, ja, ja. Bladzijde 10, dankjewel. Bladzijde 10, sorry, ja, nee, er zitten ook nog andere dingen bij. Ja, Wil houdt me in de gaten en die zit al hoofdschuddend te knikken van, niet handig, jongen. Uit eigen ervaring, en dat wilde ik eigenlijk even terughalen, denk even aan wat vanmorgen dus klonk, en wat we in gesprekken misschien met elkaar ook gehoord hebben, uit eigen ervaring, wil Paulus de lezer van deze brief van 2 Korinthe bemoedigen. En waarmee wil hij ons dan bemoedigen? Waar wijst hij ons dan op? Jou en mij wijst hij erop om in benauwde situaties niet te letten op wat ons omringt, of op wat we zien, maar met ogen die door Gods geest weet hebben van de beloofde toekomst, die op dit moment nog niet zichtbaar is, dat voor ogen te houden. Letterlijk zien we het graf, zei ik toen. Geestelijk zien we opstanding en heerlijkheid. En ik vind dan het mooie als je dan luistert naar hoe het in het leven van een ander gaat. dat dan gewoon gekozen wordt voor woorden als lichte verdrukking. En als je dan weet wat er in een mensenleven soms aan zwaarte, aan lijden, aan verdriet zit, en dat iemand dan gewoon zegt, het is lichte verdrukking. Toch zet Paulus verdrukking en heerlijkheid niet alleen vergelijkend naast elkaar, hij benadrukt tegelijkertijd dat verdrukking heerlijkheid uitwerkt. Dat geloof met zo'n kijk in de toekomst is het medicijn dat ons in alle inperkingen versterkt. Al die druk die er is. Die druk van buitenaf, die benauwdheid van binnenuit. Medicijn dat ons versterkt. Te weten dat Vader bij je betrokken is en dat hij nabij is. En dan werkt beproeving volharding uit. Ik wees u gisteren op, het is waar wat Paulus zegt. Dat mogen we horen en kunnen we ook op een bepaald moment zelf nazeggen. Het is zwaar. Het is waar. En ik heb toen de woorden aangehaald van Psalm 146 vers 5. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting is op de Heere zijn God. En dan krijg je allemaal van die beelden uit de psalmen. Psalm 91, Rut 2, Psalm 61. Je mag onder de vleugels van God, onder zijn zorg, mag je komen. Mag je schuilen. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat we het niet makkelijk zeggen, maar dat we ons realiseren, Vader, dat is toch wat. U slaat uw vleugels om ons heen, eventjes zo gesproken, uw armen om ons heen. We mogen bij u schuilen. En tegelijkertijd geeft Paulus ons er woorden voor. We zien pijn, verdriet, lijden, moeite. Maar er wacht opstanding, verheerlijking, elkaar terugzien. En dan hoor ik wel eens, en dat vind ik zo ontroerend, dat iemand dan zegt, daar kijk ik naar uit om weer bij hem te zijn. Om weer naast haar te staan. Om weer bij haar te zijn, om weer bij hem te zijn. Die dingen, gewoon elkaar terugzien, dat kan zo'n troost geven. Zo'n ruimte geven en uitzien geven in je leven. En dan staan daar die woorden waarvan ik denk dat je die al gegroepeerd hebt. Maar Paulus spreekt dat dan uit in 1 Korinthe 15. En dan staat er vergankelijkheid. En natuurlijk is daar het woord bij, onvergankelijkheid. En bij vergankelijkheid, ik heb even het Griekse woord erbij gezet, niet om duur te doen, maar wat is nou vergankelijkheid? Dat je ziet hoe de vergankelijkheid uitwerkt in het verval, als ik het zo mag zeggen. En het betekent ook het resultaat van al dat vervallen. Met andere woorden, vergankelijkheid is dat we mensen zijn nu nog niet zoals we zouden of zoals we zullen worden. Dus verval en, ik vind het woord verrotting een beetje hard gekozen. Vergankelijkheid, verderf. En wat zegt God daar tegenover? Onvergankelijkheid. En dat is dus, dat vind ik zo'n ontzettende troostende zaak. Er komt een moment, Vader, dat aan dat verval, aan al dat vernietigende een einde komt. Er komt een moment van dat u ons buiten het bereik brengt van de vernielende, afbrekende kracht van de dood. En dan is het inderdaad wat Paulus zegt. Hè, die dood, daar is het een bepaald moment, daar is het halt mee, daar is het over mee. Hè, wat Paulus zegt, waar je aan mag vastklampen. Vergankelijkheid, ja nu. Wat komt er? Onvergankelijkheid, straks. En zo is er ook, nu zou je kunnen zeggen, oneer. Zoals je wel eens, hoort over lijden. Of zoals mensen dan wel eens zeggen die het woord niet kennen. En misschien kennen ze het woord wel. Daar gaat het me nou niet om. Het is oneerlijk. Ze hebben al zoveel te dragen. En tegenover die oneer. Tegenover die toestand van eerloosheid zou je bijna zeggen. Daar zet God heerlijkheid. En ik denk dat het mooie is als je dan dat Hebreeuwse woord daarachter hoort. Dan klinkt daar doorheen. Dan wordt het stralend. Dan wordt dat levenslust. Dan wordt dat duurzaam. Want het houdt dan niet meer op. Het wordt vitaal. En wat doen mensen hun best om vitaal te zijn? En God geeft dat straks zomaar, om niet, door wat zijn zoon heeft gedaan. Dus vergankelijkheid en onvergankelijkheid. Oneer, daar komt heerlijkheid voor in de plaats. En tegenover zwakheid, dat weerloos zijn, niet opgewassen zijn tegen het leven, tegen ziekte, tegen de dood, daar geeft God straks kracht. Kracht om te doen, om te zijn, om vermogen te hebben. Voldoende middelen hebben om je doel te bereiken, dat zit er allemaal bij. Het bekende woord dynamisch, wat in dynamiek zit, of dynamisch, dat is wat mooier. En dan heb je ook die andere woorden, dan staat er natuurlijk en geestelijk. Natuurlijk is, ja, een mens heeft een stoffelijk lichaam, daarin haalt de geest adem, het levensadem is dat. En dan is daar het moment dat God geeft dat geestelijke, tegenover het natuurlijke, het geestelijke. Dat is die ongrijpbare, onzichtbare kracht achter alles die straks het volledig voor het zeggen heeft. En ik denk dat het heel boeiend is om die woorden zelfs te proeven, tegenover elkaar te zetten. Ik doe er nog twee, meer zijn er ook niet. Stoffelijk tegenover hemels. En stoffelijk zijn we. En dan denk je aan wat God zegt, of wat Mozes schrijft in Genesis. In dat eerste boek. De mens is gemaakt van het bovenste van de aarde. En daarin keert het ook terug. En ik denk dat het boeiende is dat er een moment komt dat God ons neerzet. En dat er in plaats van stoffelijk, in plaats van vergankelijk, die onstoffelijke, die onvergankelijke, die hemelse kant komt. Dat is het tegendeel wat alles van hier op aarde is. Hemels. En dan tenslotte de laatste. Sterfelijk tegenover onsterfelijk. Of sterfelijk tegenover onsterfelijkheid. Nou, sterfelijk, dat weten we. Dat is dat die toestand waarin de dood werkzaam is. Maar vader, er komt onsterfelijkheid aan. En dan is het zo dat de door Christus behaalde overwinning de dood voorgoed laat verdwijnen. En ik zou bijna zeggen, ik kan het allemaal wel zeggen, maar luister maar, dan krijg je zo'n tekst. En ik geef dat voor degene die dat graag even willen horen. Dat is dan 1 Korinthe 15. En dan staat er die prachtige tekst. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. En voor degene die het scherp willen, is de tweede dood natuurlijk. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Ik vind dat zo mooi. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Het is een vijand. En dat is een woord wat we leren vanuit de schrift. Dus dat is het. Er komt een eind aan. En ik heb hier zo'n prachtige tekst ook van Paulus, die dan in 2 Timotheus 1, vers 10, ik zit al te ver, en de volgende tekst, 2 Timotheus 1, vers 10, wat zegt Paulus daar? Ik begin even te lezen, ja, waar ga ik eigenlijk lezen? Nou, bij vers 8. Het gaat me om vers 10 even, maar een tekst zomaar uit de lucht halen heb ik geen zin in. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangenen, maar wees medebereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft, gered heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is, en daar ben ik bij mijn tekst, door de verschijning van onze Here. Van onze heiland Christus Jezus, opgestane verheerlijkte Heer, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Daar staan woorden die, daar kan je over nadenken, daar kan je blij van worden. Die kracht, hij berooft de dood van zijn kracht en brengt onvergankelijk leven aan het licht. En dan de laatste. Dat is dan Hebreeën 2 vers 14. En daar staat dan even, en het gaat me niet om een heleboel teksten, maar je moet het eigenlijk in het verband lezen en voor jezelf, maar ik geef even die teksten mee. Ja, huiswerk, dat klinkt weer zo schools. Maar wat zegt Hebreeën 2 vers 14? Is Hebreeën thuis, ja? Ja, nee, ik ben even kijken of die in je inbox zit. Goed. Dan staat daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dan gaat het natuurlijk over onze Heer. Opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen en allen zou bevrijden. En dan die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Die dood, die tegenstander, die verwarder van mensen, die inblazer, wordt het zwijgen opgelegd, wordt onttroond. Er hoort er maar één op de troon, dat is de Zoon. En dan vind ik zomaar dat Colossense 3 dat zegt, waar zit de Zoon? Aan de rechterhand van Vader. En dan, ik wou eigenlijk daarmee laten zien, God laat je niet aanmodderen. Hij is bij je en gaat met je en wil je dragen. Goed, nou dat was even de introductie. Ik denk even het begin. En je denkt misschien, wat heeft hij hier op zijn tafel liggen? Eigenlijk is dat de illustratie bij datgene wat ik net gedaan heb. Ik heb net bij een boom schilletje of zo. Maar hier zitten kastanjes in. Dat is trouwens ook nog een dode wesp op. Dit zijn kastanjeschillen met van die dingen. Nou, wat heb je nou aan een kastanjeschil? Kijk. Leeg. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met ons. Leeg. Ja, wacht even, dan moet ik het even goed doen, hè. Sst. Ik ben een kluns, ik weet het. Kijk, zo hangt het aan de boom, zo valt het op de grond. Zo valt het in de grond. En als het dan losvalt, dan hou je dit over. Er zijn bepaalde situaties, dat is de kastanje. Dit is nog een overblijver van verleden jaar. Maar dat is een kleine kastanje. En wat is die kastanje nou? Er zijn situaties waarin Joden elkaar op een bepaald moment een kastanje meegeven. Want waarom? Die kastanje, dat is nieuw leven. En daar zit het symbool van. Want als je neerlegt op de grond, gaat die groeien. Komen de worteltjes en dan komt er uiteindelijk zo'n prachtige boom uit. Maar dit is wat wij zien, de buitenkant, dat is zichtbaar. Het onzichtbare is dat dit leven gaat voortbrengen. Nou, denk zomaar aan je, ja, ik weet dat het niet blijkt, maar je snapt wat ik bedoel, hè. Ik vond het zo'n mooi beeld, ik denk, ja, dat moet toch, ik heb lopen zoeken tot ik er uiteindelijk was blij, ik had maar één kastanje nodig en die was er. Als beeld van datgene wat ik net heb gezegd. Gaan we nu verder met 2 Korinthe 5. Ik heb nog even, dus het kan wel, hè. En misschien moet je af en toe even laten staan en even laten bewegen, dat sommigen zeiden, het is wel, weet je wel, de 5e keer al. Het geeft niet. We maken het boeiend, hoop ik. Nou, hou de kastanje vast. Ik zou bijna zeggen, kom in het najaar naar Maren en neem er een mee naar huis en leg hem op een zichtbaar plekje. Van die mensen hebben letter. Hoort die letterkast, heet het geloof ik, hè? Letterbak, ja. Nee, ik moet even kijken naar adem. Ik weet niet hoe dat heet. Letterbak. Maar ook, van dat zeg wel, mensen hebben dan van die vitrines in huis, hè? Waarin speciale dingetjes liggen. En je hoeft soms, het gaat niet om kostbaar, maar zo'n kastanje, als daar nou het woord leven aan hangt en je ziet hem liggen in huis, denk je, oh ja, weet je wel, oh ja. Nou, daarom heb ik het eigenlijk. En kom je dan in het najaar, kom je een kastanjes rapen. Dat is voor kleinkinderen heerlijk. Hè? Ondertussen heb jij eentje die je neerlegt. Kijk eens, die heb ik van jou gehad. Tegelijkertijd weet je ook wat het betekent. 2 Korinthe 5. Ik heb geen haast. En ik heb geen dwang om iets te halen. Het blaadje wat je gekregen hebt is gewoon eigenlijk een soort ondersteuningtje. Ik wil gewoon eigenlijk meer praten met je. Wat staat er dan? En ik ga niet gelijk het hele stuk lezen, dat doe ik straks aan het eind. Want wij weten. En toen stopte ik al. Ik dacht, ja, wat? Want wij weten. Hij heeft dus dingen gezegd. Denk aan het jaarthema, het zichtbare, het onzichtbare. De schil van de kastanje en de kastanje zelf. Die schil moet eraf en dan zien we waar het werkelijk om gaat. Dat onzichtbare waar we nu nog niet zien.
Want wij weten, dat weten heeft te maken met bij jou en mij vertrouwen. Dat delen we met elkaar. Dat hebben we gemeen. Er wacht ons leven van een kwaliteit die je als mens nog ineens kan bedenken. God geeft ons er woorden voor, God geeft ons er begrip van. En als het straks aan ons voltrokken wordt, zullen we er, mag ik het misschien zo zeggen, alleen maar hem voor kunnen danken. En wat nou opvalt als je praat met mensen, buren, mensen die je tegenkomt, mensen die misschien helemaal niets met geloof hebben, of dat diep hebben weggestopt omdat ze het zelf wel kunnen. Aad en ik hadden zo'n ervaring. Lieve mensen, waar we graag komen, vrienden van ons, maar niet zo bezig met, zou je bijna zeggen, met geloof. En daar wordt een kleinkind geboren, veel te vroeg, veel en veel te vroeg. En ze melden dat aan Ada en de andere vrienden met een sms'je. En toen stond daar, we bidden en hopen dat. En toen hebben wij terug gereageerd, wij bidden en hopen met jullie mee. En eens merk je dat in een situatie waarin mensen hebben zo'n de behoefte, ik moet altijd zo lachen, ik ken dat natuurlijk ook, maar je wil zaken onder controle houden. En dan gebeurt er iets en daar heb je totaal geen controle over. En dan kom je inderdaad terecht bij degene die altijd controle houdt en heeft, dat is bij God. Ik denk dat ten diepste ineens bij een mens kan bovenkomen. Dat je ineens het woord God gebruikt, waar je misschien anders het woord nooit gebruikt. Want ineens begint het, krijgt hij voor elkaar, help, vader, God, zeggen ze dan. Het hart van een mens weet eigenlijk heel ver weg waar het om gaat. Weet dat je zoekt het bij iemand bij wie je het kunt verwachten dat hij je helpt. En al die zaken meer. En heb je dan ook die ervaring dat ik wel eens denk, dan kijk ik televisie en dan zie ik dingen en dat vindt iedereen prachtig en mooi en geeft applaus. En het is zo ongelooflijk leeg. En ik bedoel het niet af te katten. Maar dat waait voorbij. Wat werkelijk je helpt is weten, maar er is er één die van me houdt. Er is er één die er is. Er is er één die van me houdt en dezelfde blijft en trouw is. Wat Sybrand ontdekt, wat Willem Henny ontdekken, wat Ruud ontdekt, noem alles maar op, noem al die namen, maar puur om het aan te geven. Gelukkig, ik kan het niet vasthouden. Maar ik weet dat ik het bij u mag leggen. U houdt het vast. En ik denk dat voor een gelovige wel eens wat vreemd is. Je ziet mensen zoeken naar dingen op plaatsen waar ze niet moeten zijn. Waarvan je zou zeggen, kom daar nou weg. Dat helpt niet, dat is het niet. Wat ik je vertelde toen ik, als we dan lopen te folderen, al die dikke Oosterse mannen. Al die vader, dat is het niet. Maar ik, ja, om daar nou ook een folder bij te stoppen, ja, misschien krijg ik het nog een keertje warm, maar dan doe ik dat maar. Je moet bij hem zijn. En wat Paulus hier doet, goede moed ook bij het sterven, is er ooit door de traditie boven gezet. Want wij weten dat, indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig thuis. Nou, daar kun je heel lang over nadenken. Maar het is hartstikke goed, zeg. Het staat, het is een gebouw van God. Het is een eeuwig huis. He, en we gaan dadelijk even door erover. Maar het is een gebouw waarin God ons laat, dat is zo mooi. Er staat, want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen, denk maar aan je lijf, wordt afgebroken. Wat komt er dan? We hebben een gebouw van God. Dat is wat? We hebben een gebouw van God. Er staat dus niet dat we het hebben moeten verdienen. Paulus zegt, heel zeker, we hebben dat gebouw. Waarom? Omdat Christus ons leven is. En daar gaat het om. Omdat Christus ons leven is. Daarom hebben we dat gebouw. En we hebben dat gebouw, dat wat hij ons wil geven, het is uit God. Dus je moet je voorstellen, Er wordt een huis voor je gereed gemaakt. En waarom wordt dat huis voor jou en mij klaargemaakt? Dan mag je in gaan wonen straks. He? Dat is het offer van Christus. Hij stierf voor allen. En daarin mogen jij en ik gaan wonen. En dan staat erbij, het is een huis niet met handen gemaakt. En misschien denk je, nou ja, dat is toch logisch. Nee, niet met handen gemaakt. Paulus bedoelt, het is geen mensenwerk. Je hoeft het niet te verdienen. Je kunt het zelf niet. Je kunt niet op een gegeven moment bij God komen en al die werkbriefjes inleveren. Dan zegt God, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, het zijn er voldoende. Ga maar, hier heb je het. Maar het is gewoon, dat vind ik zo mooi, onverdiend. Onverdiend, God zegt, jij hebt een huis, een gebouw van God, bij mij. En het is niet met handen gemaakt. Het is eonisch, het is eeuwig en je krijgt het van mij. Je mag erop rekenen, het is vast en zeker. Een gebouw van God, niet met mensenhanden gemaakt. En toen dacht ik, waarom zet Paulus dat er nou zo bij, hè? Niet met handen gemaakt. Ik denk, als een mens het zou moeten doen, dan krijg je een gegeven blik wat zomaar naar boven komt in een hart. Dan komt er trots tevoorschijn. En wat is het vervelende van trots? Dat jij het gedaan hebt en dat daardoor degene die het je gegeven heeft minder wordt. En ik vind het punt van trots, als er tussen mensen geen trots is, dan kun je met elkaar praten. Dan heb je, ik bedoel het even correct, dan is er een goede mogelijkheid tot gemeenschap, tot onderlinge gemeenschap. En ik heb een gegeven moment ooit, en het zit me alweer weken in mijn hoofd, we hadden een gesprek met broeders. En toen kreeg ik de opdracht mee, en daar ben ik heel erg blij mee, om daar iets over te schrijven. Je krijgt het nog wel een keer. En waar zou ik over schrijven? Ik ben een keer hier in Maren van het podium gestapt, misschien weet je dat nog. Want waar gaat het ten diepste om in de gemeente? En dat meen ik zo ontzettend. Dat heeft God me geleerd, ik ben er zo gelukkig mee. Het gaat niet, het hangt niet aan een mens. Het komt niet door een mens. Al gebruikt God mensen als instrument. Maar ten diepste en ten volle, ik doe het. Niemand mag staan, dat meen ik zo oprecht. Niemand mag staan tussen een gelovige en God. Je weet dat ik met anderen, dat we samen pastoraal werk doen. Pastoraal werk betekent gewoon naast degene gaan zitten, gaan staan, die wil horen, dat is het vaak, en niet meer, wat zegt God? Oh ja, nou kan ik verder. En het is nooit, nooit, echt nooit, zo dat in een pastoraal gesprek, ik wijs Gods weg, ik wijs Gods woord aan, en God gaat met diegene daarna verder. Het is nooit zo dat een pastoraal gesprek eindigt met een advies van een mens. Een pastoraal advies is altijd, kijk eens wat er staat. Kijk eens wat God zegt. En het is zo jammer dat soms mensen denken dat ze het voor God moeten doen. Hij doet het zelf. Ik hoop dat ik niet te moeilijk ben op dit punt, maar ik denk zo, vader, er hoort niemand tussen Christus en de gelovige die hulp nodig heeft. Ik denk dat het is. En waar het om gaat is, we hebben een machtige God die heus precies tot op de millimeter weet, zo gaat het en zo moet het. Want dat is tot opbouw. En daar past geen mens tussen. Hè, ik heb je verteld, die reformatorische theoloog uit Engeland, John Stott, die dat heel scherp aangeeft. Misschien is dat wel het probleem. Dat we mensen geschoven hebben in een grote traditie. Het gaat niet om de predikant, het gaat niet om de priester, het gaat niet om, het gaat om hem in jouw leven. En trots zijn op iets, dat is dan vaak, vader, dank u wel dat u het gegeven heeft, want ik had dat zo nooit bedacht. En ik denk ook dat bang zijn van, nee, God doet het. God heeft het met handen gemaakt. En je krijgt het om niet. En als je heel tevreden bent over wat je gedaan hebt, denk maar aan trots. Paulus zegt dan, ik weet zo'n hoop. Ik ken broeders die een hoop weten, en ook zusters trouwens. En wat zie ik dan? Het blaast niet op. Dat voorkomt God dat het ons opblaast. En als je opgeblazen bent en trots op jezelf, dan kijk je eigenlijk neer op de ander die niet zo slim is. Daar gaat het helemaal niet om. Hoe is het mogelijk? En ik maakte er gisteren natuurlijk een grapje van. Dat kreeg ik terug, maar natuurlijk een hobby. Jongens, ik vind het heerlijk om het te verdiepen. En het is ook alleen maar een grapje natuurlijk, maar heerlijk. Wat zegt uw vader? Wat staat er nou precies? Oh, en regelmatig denk ik van, ik dacht dat ik het wist, maar oh, het is nog veel. Vader, u bent nog veel meer dan ik dacht. En dan zegt God, waar zijn je handen? En als je zegt hier, God zegt, hou er zo, dan kan ik het erin leggen. Snap wat ik bedoel? Gewoon, God legt het in onze open handen. Ik kom bij God, jij komt bij God met lege handen. En wat doet hij? Hij legt erin wat hij te geven heeft. Dan hoor ik dat bij Sybrand. Dan hoor ik dat, nou, noem alle namen maar op. Dan hoor ik dat God geeft. Wat je aan je hart klampt, dat heb ik nodig. Daar kan ik mee verder. En dan kan je zeggen, wat studeer jullie diep? Ja, dat zal best, zeker. Maar ik vind het mooiste ervan, dan ben ik misschien heel diep gegaan. Nou, er zijn anderen die gaan veel dieper nog. Ik kan veel dieper en denk van, wauw, maar hoe krijg ik het nou zo, vader, dat het in mijn leven, in ons leven, praktijk kan worden? En dan merk ik dat als we met elkaar luisteren, een mens is alleen maar een stem, zo in dit geval. Een spreker, iemand die bijbelstudies geeft, die heeft maar één ambitie, hem neerzetten. God groot maken. Niet tussen die gelovigen en God in willen komen, God het laten doen. Als het dan uitwerkt in de gemeente, en dat zijn gesprekken hoor, die we met elkaar voeren daarover, dan is het is wat, we krijgen het om niet. Het is niet door ons, dat eeuwige thuis, dat eonische huis dat eraan komt, dat geeft u. En die kennis die we hebben op weg ernaartoe, die zet u in ons leven om in de praktijk. En weet je wat je dan ervaart? En ik heb die ervaring met u deze week, denk ik. Dan ontstaat er, dan is er, en dan zien we en ontdekken we die onderlinge verbondenheid. Dan ontdekken we die eenheid die er is, die ons samenbindt en samenhoudt, die band van de vrede. En dan merk je ook van, in situaties, je praat erover, dan kan zo'n gesprek zomaar eindigen. Vaak is dat een gewoon gesprek, kan pastoraal zijn. Fijn hè, dat we het niet onder controle hebben, zullen we God daarvoor danken? Het is een gebouw van God, niet met handen gemaakt. En ik denk, we gaan nu maar terug naar de tekst. Maar want wij weten dat indien de aardse tent waarin we wonen, ja, ik zou bijna zeggen, ga met me mee naar Israël. Het gaat me niet om de reis en de duurte en weet ik veel. Maar ik vind het zo mooi. Hè, dat als je dan in Israël bent, we zijn met elkaar in een tent geweest van een Bedouin. Dan kom je daar. Denk dan aan Abraham. Die leefde daar. In zo'n tent. De aartsvaders zaten in zo'n tent. En dan denk ik, het mooie is, hè, Paulus die kiest dat woord tent, maar denk maar aan die Bedouïnen. Die pakken die tent op, gaan verder en zetten hem weer neer. En dat is niet een bungalow tentje, waar je met vier mensen keurig in kan. Het is een ontzettende grote tent. En daar word je dan ontvangen. Wij werden er ontvangen in het Bedouïnenmuseum en we kregen daarna koffie. Nou, dat is koffie. He, we werden daar ontvangen. En de man in Bedouïnenkleding, die later gewoon in zijn spijkerbroek naar huis ging, want het was zijn werk. Dat vond ik zo mooi. Stel, we gaan aan die weg dromen van, oh, een echte Bedouïn. Ja, het was een echte Bedouïn, maar toen wel een spijkerbroek toen hij naar huis ging. Vond ik heel mooi. Maar wat denk je? Ik denk dan aan Abraham. Hè? Hoe zat het nou met Abraham? Ik denk, die Bedouïnen, die hebben het voor elkaar. Ik weet niet of ze het zo zien. Maar die Bedouïnentent, zo moeten leven, zo willen leven, zo leven, dat stelt nou de menselijke toestand laat dat zien. We zijn nomaden. We leven, we trekken verder, we nemen ons huisje op ons rug. We hebben een prachtige kameel ervoor. En zo verhuizen we van plek naar plek. We zijn er kort en niet altijd. En we zijn afhankelijk van de krachten die onze controle te boven gaan. En dat vind ik zo mooi dat Abraham, ik zie hem daar zitten voor zijn tent. En dan komen er misschien andere Bedouinen bij hem zitten. En misschien heeft hij daar zijn droom verteld. Datgene wat God hem in zijn handen gaf, in zijn ogen gaf, in zijn oren gaf. Hoe zat het dan met Abraham? Wat zei hij? Wat zag hij? En wat had hij voor ogen tijdens die reis door de woestijn van het leven? Hij zag een stad met fundamenten. En wat Abraham deed was wandelen in geloof. Zo'n Bedouin, die neemt zijn huis op en wandelt. Ze leven in tenten. En eigenlijk zegt Paulus dan, dat lijf van ons mag je daarmee vergelijken. En als we straks de Heer tegemoet gaan in de lucht, als we bij hem zijn, dan krijgen we een eonisch huis, een eeuwig huis, een eonisch huis. Dat betekent, eonisch, daar zou je een streepje onder mogen zetten misschien wel, dat betekent, dat is de kwaliteit van dat huis. Dat onderstreept Gods overstijgende kracht en zijn rijkdom aan genade en wijsheid. Een eonisch huis, niet zomaar, maar het is een eonisch huis. En dan zou je kunnen zeggen, nou wacht nou eens even, je bent wel aardig bezig zo, maar hoe kan ik dat nou zeker weten? Ik zou bijna zeggen, je hebt het antwoord al gehoord deze week. Jij kan het zeker weten, je kan er vast op vertrouwen. En waarom? Omdat God je een waarborg gegeven heeft, weet je nog? Een onderpand, een waarborg. En het was heel kostbaar, hij gaf zijn geest in ons. Op dat grond van wat de Zoon had gedaan. Een eonisch huis. En ik vind het wel mooi zo'n beeld. Ja, we hebben iets met Bedouïne dan zie je die tent en dan zit je daar. Ik vind het nog mooier bij Bedouïne, als de koffie is, laat nou daar een wagen aankomen. Voordat ik dat doe, wat doen Bedouïne bij de koffie? Ja, praten. Nee, dat is zo'n, dan wordt er eerst koffie gemalen. En dat doen ze met een soort stamper. Hè? En nou heeft elke Bedouïneman die koffie stampt, zeg ik het goed? Ja, ik snap hem. Die tikt op een bepaalde manier tegen dat, met die stamper tegen dat omhulsel. Dus je hoort dan een gegeven moment als hij gaat stampen. En dan denken al die Bedouïnen, koffie. En dan lopen ze daar naartoe. Ja, voor degene die luistert naar de band, de koffiewagen staat buiten. Ik heb dat zo niet gepland, maar dan is er koffie. En waarom komen die Bedouinen nou zo graag naar die koffie? Omdat ze geen sms'jes krijgen. En niet verbonden zijn met internet. En geen televisie hebben die hun de hele tijd bezighoudt. En als het s'avonds later ga je in de bed, ik heb de hele avond niks gedaan. Nee, nieuws krijg je van iemand die komt langs. Die langskomt met een kameel. En dan wordt die neergezet. En dan zeggen ze, zeg het eens. Wat heeft Nederland, wat heeft Epke Zonderland gedaan? Nee, dan wisten ze het nieuws uit. En ze deden de zaken van het leven. Waar het om gaat. En ik denk, nu is het genoeg. Koffie.